Misschien hebben jullie dat al uitgekozen. Dat is zijn naam is. En dat is natuurlijk altijd een heel spannend moment. Hè? Want als er dan een kindje geboren wordt, dan is natuurlijk de grote vraag: hoe gaat dat kindje heten? Het valt mij op dat de vader en de moeders vaak wel weten of het een jongetje of een meisje is tegenwoordig. En dat vertellen ze dan soms ook wel. Maar wat de naam is, dat weet je niet. Nou ja, dat weet je niet. Tenzij natuurlijk, zoals bijvoorbeeld Chris zijn mond voorbij sprak. En wij allemaal wisten dat het kindje dat geboren werd Emma heet. Maar ja, goed. Dat is de geschiedenis die ligt achter ons. Maar Geertje is opnieuw in verwachting. En wij zouden wel willen weten wat voor naam dat kindje gaat krijgen. Ja, precies. Kijk, Aaron die wist het. Die weet het. Het is in ieder geval een jongen. Nou, wij zaten laatst met elkaar allemaal aan tafel. En toen heeft Aaron allemaal namen genoemd. Want Aaron had best wel een heleboel mooie namen, hè. Die hij wist dat je dacht, nou, misschien is het die naam en misschien is het die naam. En weet je wat wij stiekem deden? Moet je niet verder vertellen natuurlijk, dat is even onder ons, hè. Maar wij keken naar het gezicht van Chris en Geertje. En we dachten, als nou misschien er een naam genoemd wordt die zij in gedachten hebben, dan weten wij het weer opnieuw. Dat is wel een beetje gemeen, hè, of niet? Ja, een beetje gemeen wel. Maar goed, een beetje flauw, oké, een beetje flauw. Maar goed, in ieder geval, het is leuk als je de geschiedenis leest van de geboorte van Johannes de Doper, weet je wel, de voorloper van de Heer Jezus, dat de buren al wel wisten hoe die zou moeten heten. Want wat was de naam die zij dachten dat ze... Zacharias, ja, inderdaad. Want ze dachten, hij zal wel heten naar zijn vader. Maar het bijzondere was dat de Heere een naam voor hem had bedacht. En dat was dus niet Zacharias, maar dat was Johannes. En de buren die vonden dat eigenlijk best een beetje raar. Ze zeiden, er is niemand in jullie familie die Johannes heet. En toen werd het eerst aan Elisabeth gevraagd, ja, het is echt Johannes. En ja, toen werd het ook nog aan Zacharias gevraagd. Maar ja, Zacharias kon toen niet spreken, weet je nog wel, door eigenlijk dat hij de engel niet geloofde, hè, weet je wel. Toen kon hij niet spreken. En toen heeft hij een tafeltje genomen, een schrijftafeltje in die tijd. En daar schreef hij inderdaad op, Johannes is zijn naam. Want zo had inderdaad de engel het gezegd, hè, toen Zacharias daar in de tempel was. Hè, toen verscheen hem een engel. En toen heeft hij inderdaad tegen hem gezegd dat dat jongetje dat geboren zou worden, Johannes zou heten. Nou heb ik iemand nodig die is een aantal namen. Ja, wacht even. Hey. Ik heb iemand nodig die een aantal namen op het whiteboard gaat schrijven. En eigenlijk zit ik een beetje te kijken.
Naar iemand die netjes schrijft?
Naar iemand die heel netjes schrijft. Wie is dat? Hé? Hey? Oh, dit jaar ze kijken allemaal naar jou volgens mij. Kun jij netjes schrijven of niet? Oh. Oh. Zou jij dat willen opschrijven? Op het whiteboard. En dan moeten we denk ik het whiteboard een klein beetje wat naar voren halen. We kunnen het whiteboard denk ik wel even daar neerzetten. Hoewel, ja, jullie moeten het wel kunnen zien natuurlijk. En dan kun je het daar een beetje schuin zetten. Ja? Laat het allemaal lukken. Die mag eraf. Hij is wel heel erg mooi. En die plakken we er straks weer op. Kunnen jullie het dan nog zien?
Nee.
Nee, dan kun je het niet zien, hè? Nee. Een klein, als je het een klein beetje daarnaar... Ja, zo is beter. Ja.
Hoe kunnen we het dan wel zien?
Ja, joh. En anders komen ze gewoon een beetje naar voren, toch?
Maar we kunnen ook allemaal heel goed luisteren.
Ja, precies. Goed. Ja, de engel die had dus gezegd namens de Heere God dus, dat zijn naam moest zijn Johannes. Zou de Heere God dat een mooi klinkende naam vinden? Wat denken jullie? Klinkt leuk, Johannes?
Nee.
Nee, want? Je mag vast Johannes opschrijven hoor, ja. Want?
De bijnaam van Jezus is Johannes?
Nou nee, nee. Hij is wel een goede bedacht trouwens. Nee, Johannes, dat betekent, de Heere is genadig. Ja, als je dat er ook bij wil zetten, ja. Kijk,
kan iedereen achterin het lezen?
Ja, natuurlijk hoor. En anders komen jullie gewoon maar een beetje naar voren zitten. Er zijn daar ook nog een paar plekjes. De Heere is genadig. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie naam, hè? Of eigenlijk een mooie betekenis van die naam. Nou, weet je, als je nou ook nog even denkt aan de naam van de ouders, Elisabeth en Zacharias, zou je die ook eventjes willen zetten? Of doe eerst maar Zacharias en dan Elisabeth. Dat zijn eigenlijk ook wel hele bijzondere namen. Zacharias betekent de Heere herinnert. De Heere herinnert. Je ziet het wel eens staan op gedenk. Tekens van de oorlog bijvoorbeeld, hè, bij begraafplaatsen, dan zie je wel Zachar staan, gedenken wat er hè, in de tijd heeft plaatsgevonden. De Joodse mensen die het heel moeilijk hebben gehad, hè. Heel veel mensen zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Zacharia, ja, de Heere gedenkt. En dan Elisabeth, die mag je er ook onder zetten. En dat betekent de Heere heeft gezworen. De Heere heeft gezworen. Nou, jullie hadden een Bijbel meegenomen, of niet? Ah, ben je vergeten? Oei, nou, goed. Maar goed, degene die een Bijbel hebben meegenomen, wil die eens lezen? Zou jij dat willen doen? De lofzang van Zacharia, Lucas 1, vers 72 tot 74. Lucas 1, vers 72 tot 74. Dat is best nog even zoeken hoor. Lucas 1. Ja. Het is daar. 72 tot 74.
Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees.
Ja, fijn, dankjewel Tessa. Prachtig, hè? Dus daar zie je eigenlijk die woorden weer terugkomen, hè? Om, hè, dat de Heere die dus barmhartigheid bewijst, hè, aan onze vaderen, zegt Zacharias, en te gedenken aan het verbond, daar heb je Zacharias, mooi hè. En dan inderdaad de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft. En daar heb je eigenlijk de naam Elisabeth, de Heere heeft gezworen. Zie je wat een prachtige betekenissen die namen eigenlijk hebben. Hè? En inderdaad, ja, de Heere is genadig. Hè? Hij heeft zijn genade eigenlijk bewezen door datgene wat hij gezworen heeft, beloofd heeft, hè, met een eed gezworen heeft. Hè, heel krachtig heeft hij dat eigenlijk beloofd. En hij heeft zich ook zijn volk gedacht. Hij heeft gedacht ook aan zijn verbond dat hij gesloten heeft met Abraham. En dan ja, zie je dus Johannes. En zijn naam betekent de Heere is genadig. Zouden jullie eens kunnen vertellen aan de ouders, want die weten natuurlijk ook niet alles, wat het woord genade eigenlijk betekent. Wie zou dat kunnen? Wie zou dat weten? Best een moeilijk. Ja? Er is er één die zijn hand opsteekt. Juda. Volgens mij ben jij aan de beurt, Juda.
Ja.
Mag er even een microfoon bij komen?
Eigenlijk dat je iets krijgt wat je niet verdient.
Ja, oh, dat is een mooie. Heb je het dan niet van je vader, hè?
Hij zit bij de 8 plus, hè? 12 plus.
Ja, inderdaad, dat je iets krijgt wat je niet verdient. Ja, dat is mooi. En wat heb je niet verdiend?
Eigenlijk het leven.
Ja, dat heb je niet verdiend, hè? Maar je krijgt het wel, dat is genade. Ja. Je krijgt niet iets wat je wel verdiend hebt. Dat is ook genade. En wat is dat?
De dood.
De dood, ja, inderdaad. Hè? Heel hartstikke goed antwoord. Ja, hè? Het loon dat de zonde geeft is de dood, hè? Zegt de Bijbel. Ja, dat is helemaal goed. Dus dat is eigenlijk genade. Hè? Dat je datgene wat je niet hebt verdiend, hè? Dat je dat toch krijgt, vergeving van zonde, eeuwig leven. En datgene ja, wat je eigenlijk wel hebt verdiend, hè? De dood, ja, dat gaat aan jou voorbij. En dat wil eigenlijk zeggen, de Heere is genadig. Nou, dat vinden we ook terug in vers 76 en 77. Zullen we daar eens naar kijken? Dat is ook nog weer de lofzang van Zacharias. Wie wil dat lezen? Jaël.
En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken.
Ja, prachtig, inderdaad. Dus dat was eigenlijk de bedoeling, hè, Johannes dat zou doen. Hè. Hij was de profeet van de Allerhoogste, hè, om dus inderdaad hè, het volk te brengen, hè, de kennis van de zaligheid. Hè, en van wat eigenlijk zijn naam betekent, hè, Johannes, de Heere is genade, hè, in de vergeving van hun zonde. Ja, en dan komen we bij een andere naam. En die vinden wij in Matteüs 1. Oei. En namelijk vanaf vers 21 tot en met 23. En daar spreekt de engel tot Jozef. Wie zou dat kunnen lezen? Wie? Nou, kunnen jullie kunt het allemaal maar willen lezen. Ja. Dus Matteüs 1, vers 21 tot 23. Ja?
En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is. Door de profeet toen hij zei. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Verteld betekent dat God met ons.
Mooi. Zou je die er ook weer bij willen zetten, dit jaar? Nou, ik, alle twee? Ja. Jezus, hè? Gij zult hem de naam Jezus geven. En dan staat erachter, want... Hij zal zijn volk zalig maken. Wat betekent dat eigenlijk? Dat woordje want. Wie zou dat kunnen zeggen? Misschien Henry? Of Vincent? Ja, dat wil ik nog eventjes aan hun vragen. Er staat achter het woordje want. Hij zal zijn volk zalig maken. Nou, eigenlijk is dat de verklaring van de naam. Hè? Want de naam Jezus betekent de Heere. Red. En dat zie je dan ook, hè, in dit tekst, deze tekst ook terugkomen. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk redden. En dan de volgende naam is Immanuel. Wil je die er ook even? Oh, die heb je er al bij gestaan. Hartstikke goed. En dat betekent? Nee. Juist, God met ons, ja, ja. Nou moet je eens kijken naar die twee namen, hè? Die zijn eigenlijk best wel mooi als je die ook in, eigenlijk zo in zijn verband leest. Want de Heere, hè, Jezus betekent de Heere redt. En tegelijkertijd is zijn naam God met ons. Hè, dus eerst moet de mens gered worden. Hè? Wil het zo kunnen zijn... Dat God bij ons woont. Eerst moet je zonde zijn vergeven. Hè? En moest de Heer Jezus dus ook sterven. Voor onze zonde. En natuurlijk opstaan uit de dood. Om ook ja, God met ons te kunnen zijn. Immanuel. Zie je hoe dus die namen eigenlijk met elkaar verbonden zijn? Ja. Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk van hun zonde zalig maken. Welk volk is dat eigenlijk?
Israël.
Israël, ja, ja. De Heer Jezus kwam dus eerst voor zijn volk Israël. Belangrijk om dat te weten. We gaan straks zien dat hij ook kwam voor alle andere mensen. Maar hij kwam in de eerste plaats om zijn volk van hun zonde zalig te maken. Ja, en dan komt de engel ook bij Maria. Hè? En dat is Lucas 1, vers 31 tot 33. Wie wil die lezen? Lucas 1, vers 31 tot 33.
En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.
Fijn, dankjewel Aaron. Nou, we zien hier eigenlijk ook een hele belangrijke naam. Hè? Zoon van de Allerhoogste. Want zo heeft Aaron het voorgelezen, zo zal hij genoemd worden. Gij zult hem de naam Jezus geven, je zult zwanger worden, je zult hem de naam Jezus geven. Die staat al op het bord, God of de Heere redt. Maar vervolgens is hij dus ook de zoon van de Allerhoogste. En, daar staat nog iets bij, de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn, zou je die er ook even weer willen zetten? Dat is eigenlijk koning, ja. Koning, ja, ja. Ik begrijp wel even dat jij aarzelt dit jaar, want koning is natuurlijk niet echt een naam, hè. Koning is een ambt, maar ik denk het is wel mooi om hem erbij te zetten, vind je niet? Want hij is natuurlijk ook koning. Ik vond trouwens wel even mooi, zat ik net te denken, van net hadden we ook een koning, koning Herodes. Maar dat was niet de zoon van de Allerhoogste. Maar de Heer Jezus, hij is de zoon van de Allerhoogste. En daarom is zijn koningschap is ook heel bijzonder. Want, zo staat er, hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En zijn koningschap zal ook een eeuwig koningschap zijn. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dat koningschap van Herodes en al die andere koningen, die waren natuurlijk op een zeker moment voorbij. Dan kwam er weer een andere koning. Maar het bijzondere is dus dat deze koning uiteindelijk straks de koning zal zijn die een koningrijk zal oprichten dat eigenlijk nooit voorbij zal gaan. Ja, hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Ja, welk huis is dat? Het huis van Jacob. Dat is eigenlijk ook weer het volk. Ja, het volk van God. Hè? Ook weer het volk van Israël. Hè? Jacob, waaruit de 12 stammen, weet je wel, van Israël zijn voortgekomen. Vers 35. Kunnen jullie dat er ook nog heel even bij lezen? Lucas 1, vers 35. Lucas 1, vers 35.
En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
Dankjewel, fijn. Ja, want Maria dacht van ja, ik heb geen omgang met een man. Hè. Hoe kan dat nou? Hè? Jozef was wel haar verloofde, maar ja, ze had eigenlijk nog niet samen het bed gedeeld. En dat is heel bijzonder, want uiteindelijk, dat kindje wat geboren zou worden, is ook niet eigenlijk de zoon van Jozef, maar is de zoon van God. De kracht van de Allerhoogste, daar heb je het weer, de zoon van de Allerhoogste, de kracht van de Allerhoogste zal over u komen, zal u overschaduwen. En daarom zal dan ook dat uit wat u geboren worden, Gods zoon genoemd worden. Zullen we die erbij zetten? Gods zoon, ook dat is een naam. Hij zal Gods zoon genoemd worden. Hij is de zoon van God. Wat betekent dat eigenlijk, de zoon van God? Ja, natuurlijk, hij is uit God geboren. Het is op een hele bijzondere manier dat Maria in verwachting raakte. Maar wat betekent eigenlijk ook zoon van God? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Nou, de zoon van God betekent eigenlijk dat hij aan God gelijk is. Hij is aan God gelijk. De zoon van God is aan God gelijk. En daar is veel meer over te zeggen. Maar het is zo belangrijk te weten dat dus ook de Heer Jezus niet zomaar een mens is geweest. Maar dat hij is de zoon van God. De zoon van de Allerhoogste, de zoon van God. En dus aan God gelijk. Hij is in feite God. En daarvoor wil ik graag even gaan met jullie naar het Johannesevangelie. Want daar vinden we ook nog een mooie naam. Het Johannesevangelie. En kijk eens even wat daar staat in Johannes 1 vers 1. Goed zo. Priska. Wat staat er in Johannes 1 vers 1?
In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God.
Ja. Nou, wat voor naam wordt hier gegeven aan de Heer Jezus? Hij het woord, ja, inderdaad. Het woord. Wie zou daar iets over kunnen vertellen? Wat betekent dat eigenlijk, dat de Heer Jezus het woord is? Ja?
Dat we hem moeten geloven.
Ja, dat klopt, want we moeten geloven, het woord geloven.
Dat de Bijbel... De Bijbel, daarmee wordt het woord bedoeld.
Ja, 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 inderdaad. Maar ja, de Bijbel, dat noem je ook vaak. Wij spreken ook over het woord en dan spreken we inderdaad ook over de Bijbel. Maar het is ook een bijzondere naam van de Heer Jezus. Ja, wou je er nog iets aan toevoegen?
Het woord, dat we ook in de Bijbel moeten geloven. Dan is de Heer Jezus en God... Ook weer het woord, dan geloven wij in het woord van hun.
Ja, inderdaad, want het is natuurlijk het woord van God. God heeft dat woord gesproken. Maar de Heer Jezus is ook het woord. Je zou kunnen zeggen, God heeft zich uitgesproken in het woord. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een bepaalde gedachte. Maar ja, als ik die gedachte niet uitspreek, dan weten jullie dat niet. Maar op het moment dat ik die gedachte die ik heb uitspreek... Nou, dan weten jullie eigenlijk precies wat voor gedachte ik had. Nou, dat is eigenlijk wat het woord is. De Heer Jezus, God heeft zich uitgesproken in zijn Zoon. Hij is het beeld van de Vader. Als je God wil kennen, dan moet je hem kennen door de Zoon. God laat zich kennen door dat woord, door de Zoon, in wie hij zich heeft uitgesproken. In wie hij zichtbaar is geworden. Ja. Dan zien wij nog een andere, want we zijn nog even in Johannes. Kijk eens even naar Johannes 1 vers 29. En dat is een heel bijzonder moment. Johannes 1 vers 29, want Johannes ziet dan de Heer Jezus aankomen. En dan zegt hij, Johannes 1 vers 29, wie leest dat voor? Ja, hartstikke goed. Jackie.
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Mooi, ja. Het Lam van God. Hij is het Lam van God. Wat betekent dat? Hij is het Lam van God. Wie zou daar een antwoord op kunnen geven? Vincent of Henry, hebben jullie een idee? Het Lam van God. Of Jeruzalem.
Hij is de Zoon van God.
Ja, Dat is heel mooi. Hij is inderdaad de zoon van God. Maar als lam van God, wat kwam hij doen als lam van God?
Hij werd geofferd. Soort
hij van. Werd geofferd. Ja, dat is inderdaad een hele goeie. Fijn, bedankt Jackie. Hij werd geofferd. Het lam, net als, weet je wel, met Pasen. Toen vlak voordat het volk, het Egypte, uit Egypte werd verlost, moest er een lam geslacht worden. Nou, ga ik jullie nog een hele moeilijke vraag stellen. Want in het boek Openbaring, daar staat, Openbaring 5 en 6, we hoeven het niet op te slaan, maar er staat, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderling stond een lam als geslacht. Er stond een lam als geslacht. En dan gaat het weer over de Heer Jezus. Hoe kan dat? Want wat een lam dat geslacht is, dat ligt toch, of niet?
Een lam dat geslacht was, dat was eigenlijk de Heer Jezus die
geofferd was.
Ja, maar hij stond. Dat is vreemd.
Dus hij leeft, dus hij was uit de dood opgewekt.
Juist, kijk eens eventjes aan, hoe we met elkaar eigenlijk deze preek zo goed kunnen verwoorden. Hij is inderdaad het lam, maar hij is tegelijkertijd ook opgestaan. Dat wil zeggen, hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de dood. Hij leeft, hij heeft de dood overwonnen. En dat is heel bijzonder, het lam van God, staande als geslacht. Hij heeft de dood overwonnen. Nou, dan gaan we nog even naar vers 41 en 42 van Johannes 1. Wie leest die voor? Want daar zien we ook nog een bijzondere naam. 41 en 42. Henry leest hem voor.
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
Fijn, dankjewel. De Messias, dat is eigenlijk geen naam, maar een titel. Maar goed, we zetten hem er eigenlijk bij. Dat betekent, wat betekent eigenlijk Messias? Juda, ja?
Meester, toch?
Meester, ja. Verlosser, ja. Eigenlijk betekent het letterlijk, Messiach, betekent de gezalfde. Ja. De gezalfde. Dat wil zeggen, hij had een speciale plaats. Door God gezalfd. Een koning, een priester en een profeet. Ook zien wij die in de Bijbel. Die werden gezalfd. En zo is hij eigenlijk ook de koning. Hij is de priester. En hij wordt ook aangeduid bijvoorbeeld in Deuteronomium 18 als de profeet. Hij is de Messias. En eigenlijk de Messias wil eigenlijk ook zeggen degene die eigenlijk de mensen verwachten. Want vandaag aan de dag ook verwachten de Joodse mensen. En nog altijd de Messias. Hij is eigenlijk ook de lang verwachte. Waarvan de profeten ook gezegd hebben dat hij koning. Of dat hij komen zou. Nou, dan lezen we ook nog vers 50. Ja. Want Filippus vond dan Nathanael. Je ziet hier de eerste discipelen van de Heer Jezus.
Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël.
Ja, hier vinden we dus Rabbi, hij wordt aangeduid als Rabbi. Wat betekent Rabbi? Nou, jij zei het net al, Jida. Hij is meester, hè? De meester, ja precies, ja. Hij wil ook ons onderwijzen, hè? Niet alleen Nathanael, hè? Zoals we het hier zien, die hem als rabbi herkent. Maar hij zegt ook, u bent de zoon van God. Nou, de zoon van God, die staat er al. En dan staat er, u bent de koning van Israël. Hè? De koning staat daar al en dan kun je nog eventueel nog achterzetten van Israël. Ja. Want ja, hoe zit het nou eigenlijk? Is dan de Heer Jezus alleen maar gekomen voor Israël? Alleen maar gekomen voor het Joodse volk? Nee, hè? Nou, dan blijven we even in het Johannes-evangelie en dan gaan we naar hoofdstuk 4. En daar komen we, vers 42, en daar komen we dan bij de ontmoeting die de Heer Jezus daar heeft met die Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw, die mag dan tot geloof komen in de Heer Jezus. En dan gaat ze dat evangelie, gaat ze in Samaria verder vertellen. En dan Dan gaan de mensen in Samaria, die zeggen iets heel bijzonders, als ook zij tot geloof komen. Kijk maar eens in vers 42.
En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus.
Mooi, dankjewel. Hij is dus ook de zaligmaker van de wereld. De Samaritanen waren eigenlijk niet echt Joden, maar zij mogen hem kennen als de zaligmaker van de wereld. En zo zijn eigenlijk ook wij, hè. Hoewel wij dan niet tot het Joodse volk, tot het volk van Israël behoren, we mogen weten dat we toch ook, hè, de Heer Jezus mogen kennen, hè, als onze zaligmaker. Hij is de zaligmaker, niet alleen van het Joodse volk. Hè. Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk van hun zonde zalig maken. Matthäus 1 vers 21, wat de engel daar zegt, hè, tegen Jozef. Maar hij is de zaligmaker uiteindelijk. Hij kwam eerst voor zijn volk, maar hij is uiteindelijk de zaligmaker van de hele wereld. Nou, tenslotte, nog een paar namen en die vinden we in Colossense. De brief van Paulus aan de Colossense. Wie kan die opzoeken? Dat is niet een eenvoudige opdracht. Colossense 1 vers 18. En daar sluiten we dan mee af. En daar hebben we eigenlijk best al heel wat namen. Colossense 1. Ik moet zelf ook even zoeken, hè, dat zie je wel. Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossense. Colossense 1. En dan vers 18.
En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alleen de eerste zou zijn.
Ja. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Fijn, dankjewel, Aaron. Nou, hier zien we eigenlijk ook een paar bijzondere namen, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus. Hij is het hoofd van het lichaam. Wat bedoelt daar de Bijbel daarmee? Het hoofd van het lichaam. Hij is het hoofd van het lichaam.
Nou, dat alle mensen het lichaam zijn en dat de Heer Jezus dan...
Ja.
Zijn hoofd is daarvan.
Ja. Is het hoofd belangrijk van het lichaam?
Ja.
Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Zeker. Hè? Hij is dus de koning van Israël, maar hij is het hoofd van zijn gemeente. En de gemeente, wie zijn dat? Wij allemaal. Ja. En daar kunnen Joodse mensen bij zijn. Daar kunnen niet-Joodse mensen bij zijn. Dan gaat het eigenlijk om iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus. Die behoort, hè, dus tot zijn gemeente. En hij is het hoofd. Hè. Je zou kunnen zeggen, hij is tegelijkertijd niet alleen het hoofd, maar ook de baas, hè, van dat lichaam. Hè. En eigenlijk uit dat hoofd komt eigenlijk alles voort. Dat is ook zo mooi, hè, zoals we hier ook bij elkaar mogen zijn. Hè, dat we eigenlijk allemaal ons verbonden mogen weten met elkaar. Maar ook verbonden mogen weten met dat ene hoofd. Hè, die eigenlijk alles coördineert. Hè, eigenlijk alles aanstuurt. Hè. Dat is de Heer Jezus. Hij wil zij ook zijn. Hè, hij is het hoofd van het lichaam. En dan staat er, hij die het begin is. Nou, die zou ik er ook maar even bij zetten. Begin. En hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Kun je het er allemaal nog bij krijgen hier dit jaar? Ik denk dat het net gaat lukken. En dan, ja, hij is het begin en daar staat er de eerstgeborene uit de doden. En dat is een nieuwe naam. Dat is een nieuwe naam, ja. Ja. Hartstikke goed. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En dan eigenlijk nog een laatste, zou je er ook nog kunnen zeggen, hij is de eerste. We hebben het al, dacht ik, met elkaar gezongen. Hè? Hij is de eerste, de laatste, de alfa en de omega. Nou, kijk nog eens even naar die laatste naam. Hè? Hij is dus het hoofd van het lichaam. Nou, daar hebben we net al even bij stilgestaan, wat dat betekent. Hè? Ook in onze gemeente. Hè? Hij is eigenlijk degene uit wie alles voortkomt. Die alles aanstuurt als het goed is. Hij is het begin. Als je zegt de Heer Jezus is het begin, wat bedoel je dan eigenlijk? Ja? Ja, inderdaad. Hè? Jullie hadden het net al even hè, over de schepping. Hè? Nou, God heeft hè, door zijn zoon eigenlijk alle dingen geschapen. Hij is het begin. Daar ligt de oorsprong van alle dingen. Hè? Hij is het begin. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat vind ik wel een hele bijzondere. Zou jij dat weten, Jeditja? De eerstgeborene uit de doden. Hoe zou je dat moeten verklaren? Juist, dankjewel. Hij is de eerste die uit de dood opstaat. Hè? Dus hij inderdaad hij heeft de dood overwonnen. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Maar als je zegt hij is de eerste, wat wil dat eigenlijk ook zeggen? Dat er ook meerdere komen. Ja, inderdaad. Hè? Er zullen ook nog meer komen. Dat is ook onze hoop. We mogen weten, hè? De Heer Jezus, hij is naar deze wereld gekomen als een kindje. Hij is uiteindelijk opgegroeid. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de eerste hè, geborene uit de doden. Hij is ook de eerste. Opdat hij, staat er dan zo mooi, en daar wil ik dan ook mee afsluiten. Opdat hij in alle de eerste zou zijn. En ik denk dat het goed is dat we daar ook... Niet alleen jongeren, maar ook de ouderen is over nadenken. Is hij inderdaad de eerste in ons leven? Heeft de Heer Jezus de plaats die hem toekomt als de eerste? Of is er misschien toch iets wat daar nog bovenuit gaat? Dat is dan eigenlijk niet de bedoeling. Hè? De Heer Jezus, hij wil de eerste zijn in jouw leven. Het gaat in je leven om hem. En als je dat inderdaad mag weten, en als je daar ook uit gaat leven, dan ga je ook eigenlijk merken dat de Heer Jezus het alles in jouw leven goed maakt. Dat je vrede kan hebben, dat je blij kan zijn, dat je ook in moeilijke omstandigheden mag weten, hij is erbij, hij is de eerste. Hij is het in mijn leven begonnen, en hij zal het uiteindelijk ook allemaal gaan voleindigen. Het komt allemaal goed. Wat geweldig. En dat eigenlijk alles voortkomend uit die eerste naam. Johannes. Hè? De Heere is genadig. Nou, heel hartelijk bedankt dat jullie me zo geweldig hebben geholpen. Fantastisch. Ja, ik vind dat ze wel een applaus verdiend hebben.